7.
En dat we elkaar vanmorgen mogen ontmoeten in het huis van de Heren. Ook u die meekijkt, van harte welkom in deze dienstgemeente. Laten we het van de Heren verwachten. En laten wij een rijke zegen mogen ontvangen op deze regenachtige zondag. Mag zo de geest als water in ons midden stromen. Ik heb een aantal mededelingen voor u namens de Kerkenraad. De Dankdagcollecte heeft opgebracht 25.940 euro... Na de dank aan de Heren wil de Kerkenraad u hartelijk dank zeggen voor uw gaven. Donderdagavond hoopt de Kerkenraad te vergaderen. Zaterdagavond is er in de Open Hof een real-time jongerenavond. Dominee R.J. Stolper hoopt dan te spreken over de roekeloze genade van de Vader. Aanvang is 19:30. De collecten van vandaag zijn bestemd. De eerste voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En voor alle genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Tot zover de mededeling, gemeente. Laat ons voor de Heere verootmoedigen. Onze hulp en onze verwachting zijn in deze dienst in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Afgelopen week, gemeente, was het 31 oktober. Jongens en meisjes, weet je, toen heeft Maarten Luther 506 jaar geleden aan de deur van de slotkerk in Wittenberg een aantal stellingen laten vastspijkeren. 95 stellingen tegen de handel in de aflaten. Ik moet straks maar eens aan papa of mama vragen wat dat is allemaal. Handel in aflaten. Maar toen is de reformatie begonnen, de kerkhervorming. Van de week bij stilgestaan. In verband daarmee, gemeente, willen we nu zingen. Psalm 46, vers 1 en 4... Maarten Luther heeft hem ook berijmd, deze psalm. Dat is dan een vaste burcht, is onze God geworden. Maar wij zingen onze berijming, psalm 46, vers 1. God is een toevlucht voor de zijnen. En vers 4, de Heere, de God der legerscharen is met ons, hoed ons in gevaren. Laten we samen zingen, psalm 46, vers 1 en 4. Gemeente, laten we eerbiedig luisteren naar de wet van de Heere, zoals die tot ons komt in de 10 geboden. En zoals u en ik in het kerkblad hebben gelezen, wordt ook vandaag de samenvatting van de wet gelezen. De samenvatting die de Heer Jezus dan van gaf tijdens zijn rondwandeling op aarde. Dus laten we nu luisteren naar de wet van God, zoals die tot ons komt in de 10 geboden, en naar de samenvatting van de Heer Jezus daarvan. En dan zingen we vervolgens Psalm 6, het tweede en het zesde vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En vers 9, de Heere wil dat mijn kermen zich over mij ontfermen. Wij zingen Psalm 6, vers 2 en 9, naar de wet van God en de samenvatting daarvan. Jongens en meisjes, als dan de Heer is neergedaald tot de berg Sinaï onder indrukwekkende tekenen, dan spreekt Hij al deze woorden. Zeggende, ik ben de Heer uw God die u uit Egypte uit het diensthuis geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan de derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte de wet van God zo samen. Gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. gemeente gaan samen luisteren naar het woord van de Heere dat vanmorgen tot ons komt uit het tweede boek Koningen, hoofdstuk 5. En we lezen de versen 1 tot en met 7. Schriftlezing is 2 Koningen 5, vers 1 tot en met 7 ook, de tekst voor de prediking. Gemeente, laten we eerbiedig luisteren naar wat God in zijn woord hier tot ons zegt. Naaman nu, de krijgsoverste van de koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht van zijn heer en van hoog aanzien. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held. Doch, melaat. En er waren benden uit Syrië getogen en had een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht, die in de dienst van de huisvrouw van de Naaman was. Deze zeide tot haar vrouw: och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende: zo en zo heeft de jonge dochter gesproken die uit het land van Israël is. Toen zeide de koning van Syrië: ga heen. Kom, en ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilver en 6000 sikkelen goud en 10 wisselklederen. En hij bracht de brief tot de koning van Israël en zei: zo wanneer nu deze brief tot u zal gekomen zijn, zie, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn melaatsheid. En de geschiedde, als de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn kleren scheurde en zeide: ben ik dan God om te doden en levend te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te ontledigen? Want voorwaar, merkt toch en ziet dat hij een oorzaak tegen mij zoekt. Tot zover de schriftlezing, gemeente. Ik zei het u al, de tekst ook voor de preek. Ik stop halverwege met u. Maar beleven en welzijn vanavond gaan we verder. En gaan we de rest van het hoofdstuk met elkaar overdenken. He, dus je zou het kunnen vergelijken met een tweeluik, een schilderij met twee panelen. Vanmorgen kijken we naar het ene paneel en als God het geeft vanavond naar het andere. Maar vandaar dus dat ik nu met u stop met lezen. Gemeente, laat ons voor de Heere buigen en hem bidden om zijn zegen over deze dienst. Laten we hem zoeken. Genadig en barmhartig Heere in de hemel. Op deze regenachtige zondag mag uw gemeente hier samen zijn in uw huis rondom uw woord. En anderen zijn met ons verbonden, kunnen meeluisteren naar deze dienst. We hebben veel redenen om u te danken. De consistorie is dat net ook al gedaan. Toen we daarom een zegen baden over deze dienst, toen verwoordde de ouderling van dienst het ook dat het een wonder is dat we samen mogen zijn vandaag. Want op veel plaatsen in deze wereld is dat niet zo. 340 miljoen christenen lijden door geloofsvervolging op deze wereld. En Heer, wij zijn niet beter, wij hebben niet meer rechten of zo. Wij zijn allemaal verloren kinderen van Adam. Geboren geestelijk melaats. Zo zijn we allemaal van nature. Daarom heeft niemand van ons het vanmorgen verdiend dat hij of zij hier is. Niemand is het waardig dat hij of zij kan meekijken. We liggen allemaal van huis uit in zonde en schuld. Heer, laat dat overkomen vanmorgen. Laat dat ons raken dat het een wonder mag zijn dat we een nieuwe dag uit uw hand ontvingen. Dat we naar uw huis mochten gaan, dat we hier veilig mochten komen. En dat we elkaar mogen ontmoeten op de beste plek ter wereld. Want waar kunnen we beter zijn dan onder uw ogen, in uw huis, daar waar uw woord wordt bediend. Waar de bediening van de verzoening plaatsvindt. Waar verloren zondaar worden gered, getrokken, bearbeid. Waar we ons zalig mogen luisteren aan uw woord. Heer, wij danken u voor deze nieuwe dag en we danken u voor uw trouwe zorg in ons leven, ook in de afgelopen week. Week ook waarin we dankdag mochten houden, een dankdag collecte, waar we stil van worden. Heer, het is gegeven uit de liefde van ons hart voor uw dienst, voor uw woord. Dank u wel dat u ons die gaven deed geven en dat we die konden geven en dat we liefde voor uw dienst mogen hebben, wil de gaven ook in de komende tijd zegenen en aanwenden tot zegen ook in de gemeente, tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot voortgang van het werk in de gemeente. En Heer, als we dan niet alleen u hebben te danken, dan hebben we ook te bidden, want dan zijn we samengekomen in uw huis inderdaad om naar uw woord te luisteren. We hebben het al gehoord. U neemt ons vanmorgen mee en als u het geeft ook vanavond naar die geschiedenis, die altijd weer bijzondere geschiedenis van die heidense generaal. U wilt u vanmorgen en ook vanavond laten zien wat dit deel van uw woord betekent. Wat het ook betekent voor ons, wat het te zeggen heeft tot ons vandaag. Laat het prediking van het woord mogen zijn. Laten we ook in deze bladzijde van de schriften uw stem mogen horen. Laten we de Christus mogen zien. Breng ons net zoals Naaman, Heere, aan uw voeten. Dat is een hele weg voor hem geweest. We hopen daar vanmorgen bij stil te staan en vanmiddag. Maar wat u in zijn leven deed, dat moeten wij allemaal gaan ondervinden. U weet bij wie dat nog niet zo is. U weet wie er vanmorgen in de kerk is en, Heere, u nog niet kent. Inderdaad nog licht, verloren in zonde en schuld, nog helemaal verdwaald, afwezig, ver weg. Net zoals die verloren zoon. Heere, brengt u ons dan terug. Laat u dan vanmorgen tot bezinning mogen komen, laat het woord opengaan, laat de Heilige Geest werken. Dat we onder ogen mogen zien wie we zijn van nature en dat we mogen vluchten tot Christus. Die geneest en heelt, die vergeeft en heiligt. Heer, als dat wonder in ons leven zich voltrokken heeft of zich aan het voltrokken is, mogen we dan verder geleid worden vandaag. Mogen we onderwijs ontvangen, laten uw kinderen ook een gezegende zondag mogen hebben. Ja, mogen dat allemaal, mogen dat bidden ook voor de kinderen in de gemeente, onze jongens en meisjes. Laten ze mogen luisteren vanmorgen en kom erin mee door de kracht van uw geest ook in hun leven. Het gaat tenslotte ook over een meisje van 14, 15, in wier hart u ook werkte. Er zijn hier ook misschien jongens en meisjes van 14 of 15 die dus even oud zijn. Heere, doet dat in hun leven ook. En wanneer is dat bij dat meisje begonnen? U weet dat. Laat dat ook bij ons beginnen. Laten we zo allemaal uw zegen mogen ontvangen. Hier in uw huis, thuis, overal waar we zijn. Geef u die nou wat nodig is om uw woord te verkondigen. Geef ons allemaal de leiding van uw Heilige Geest. Bewaar ons voor de zonde, voor de boze. Zeg ook allen die een taak hebben in de diensten vandaag. Onze koster, de organisten. En die andere taken verrichten, Heer, mag het zijn allemaal tot uw eer en tot zegen. Mag het thuis ook goed zijn, Heere. Als we misschien de gang naar uw huis niet konden maken vanmorgen of lange tijd al niet. U weet wat dat voor ons betekent, een stukje eenzaamheid misschien. Maar laat het goed zijn, omdat u overkomt, omdat u indaalt. Omdat u ons huis tot een huis Gods maakt. Heer, dat kan toch overal, dat kon zelfs buiten bij een steen, Jacob, wil het ook bij ons doen. Mogen we vanmorgen ook onze zorgen bij u brengen. Want Heren, die zijn er ook in het midden van de gemeente. En zonder dat we vanmorgen namen noemen, Heren, dan weet u wel wie het betreft. Wie er een zware weg gaat op dit moment. Wie te kampen heeft met ziekte. Met een ernstige ziekte, met andere zorgen. Mogen we vanmorgen bidden voor de rouwdragenden in de gemeente. Mogen we bidden voor onze ouderen. Avond van het leven is mooi als je het bereiken mag, als je het beleven mag. Maar avond van het leven is ook vaak zwaar en moeilijk. Afbraak, loslaten, inleveren. Heer, u weet wat dat betekent. Ontferm u zich over ons. Heer, ontfermt u zich ook over ons als we mensen missen vanochtend. Omdat wij kinderen hebben die niet meer naar uw woord willen luisteren, niet meer naar uw huis willen gaan. Afgehaakt zijn. Leven zoals uw woord dat zegt ergens, heel aangrijpend naar het goeddunken van hun eigen hart. Heren, dat wendt nooit. Dat doet altijd weer pijn. Daar lig je 's nachts van wakker. O God, ontferm u over ons nageslacht dat afhaakte. Wilt u ze terugbrengen? Wilt u ze raken door de kracht van uw geest? Wil een moment geven dat we misschien iets kunnen zeggen over u? Of op een andere manier? Voor u is niks te wonderlijk. U wees zelfs een heidense generaal aan uw voeten te brengen. Ja, heren, misschien zitten ze er wel vanochtend, onze kinderen hier, onze kleinkinderen of elders. Maar wilt u ze ook die genade geven dat ze u werkelijk mogen vinden? Want ze moeten het allemaal ontvangen, de wedergeboorte, het werk van uw Heilige Geest. Mogen ze ons nageslacht dan u opdragen? Als we geen nageslacht hebben, als we alleen in het leven staan en gaan, wilt u ons dan ook nabij zijn? Mogen zo onze zorgen, onze bekommernis, ons verdriet, die onbegrepen weg, die onontwarbare knoop in onze levensdraad bij u neerleggen. Heer, vergeef onze zonden van de afgelopen week. Er was weer heel veel dat niet voor u kon bestaan. We zongen het met de dichter van Psalm 6. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Heer, het kan door het bloed van Christus dat wij inroepen over ons leven. Reinig ons van alle zonden. Mogen ze elkaar in uw handen leggen. We bidden voor uw kerk wereldwijd. Wij bidden voor al uw dienaren. Salf ze met de Heilige Geest. Heer, u weet van alle nood en zorg in deze wereld. U weet dat we in een tijd leven op dit moment vol geweld, vol onrust. Mogen we bidden vanmorgen voor het Joodse volk. In een barbaarse oorlog terechtgekomen. Heer, Israël is uw oogappel. En u zegt in uw woord, wie mijn oogappel aanraakt, die raakt mij aan. Heer, wij bidden u dat dat te merken zal zijn. We bidden u dat u opstaat, dat u uitkomst geeft, dat u deze oorlog doet ophouden, zoals in diezelfde Psalm 46 staat. Wij bidden u om vrede. Vrede voor Jeruzalem. O God, wil u uitkomst geven. Wilt u wijsheid geven aan de regering van Israël, alle betrokkenen bij dit conflict? Wilt u het leger van Israël zegenen, de legerleiding? Wil ook de burgers van Israël zegenen, maar ook de burgers van de Gazastrook die lijden onder dit geweld. O God, grijp in. Denk aan uw verbond. Denk aan uw genadegaven en aan de roeping van Israël die onberouwelijk zijn. Laat heel de wereld zich mogen verbazen over wat u gaat doen. Heer, dat heeft Israël ook niet verdiend, nee. Maar doe het om uw lieve zoon. En laat het te sprake mogen zijn in heel deze wereld. Waar Israël wordt beschimd en gehaat. En waarin ten diepste u wordt gehaat. Heere, zo geef het uit handen, al onze gebeden, onze dankzegging. Wilt u ons aanzien in het volbracht werkte van Christus? Verhoor ons gebed, aanvaard onze dank. In zijn naam. Amen. Gemeente, wij gaan zingen, Psalm 99, vers 1, God de Heere regeert, ook vandaag, jazeker, God de Heere regeert, beeft gij volken eert, en vers 2, God die helpt in nood, is in Sion groot. Psalm 99, vers 1 en 2. samen zingen in het huis van God toch ook altijd kostelijk. Prachtig. Gemeente, laten we na de preek ook een mooie psalm zingen. Psalm 119, vers 7. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld. Hen vlijtig onderwezen uit al de schat van het grote wereld rond. Is nooit die vreugd in mijn gemoed gerezen die ik steeds in uw getuigenissen vond. Door mij betracht en anderen aangeprezen. Psalm 119, vers 7. Zingen we na de preek. Geliefde gemeente van de Heere, wat is voor u, wat is voor jou het allerbelangrijkste in dit leven? Stel dat ik op een zaterdagmiddag naar Den Diek zou gaan en ik zou dat aan de voorbijgangers, aan de winkelende mensen vragen. Ik zou op hem afstappen en ik zou zeggen, wat is nou voor u het allerbelangrijkste in uw leven? Of als het een jongere was of een kind, dan zou ik zeggen, wat is voor jou nou het allerbelangrijkste in het leven? Wat voor antwoorden zou ik me kunnen voorstellen? Ik denk dat heel veel mensen dan tegen mij zouden zeggen, het allerbelangrijkste voor mij is dat ik gezond ben. Dat ik een goede gezondheid heb en daar sport ik voor en ik eet gezond en ik ga op tijd naar bed enzovoort. Ik kan me voorstellen dat ik iemand tegen zou komen die zou zeggen, het belangrijkste voor mij is dat het goed gaat in mijn gezin. Of dat het op mijn werk goed gaat of dat mijn bedrijf floreert. Of, nou, vult u het maar in. U ziet mij staan op den diek, hè? En dan zou u langskomen, of jij. En dan zou ik misschien zeggen, hey, ken je nog van vroeger? Maar dan zou ik ook de vraag aan u stellen van jou. Wat is voor u, wat is voor jou het allerbelangrijkste in het leven? En gemeente, wat zou u dan zeggen? De tekst van vanmorgen zegt, gemeente, wat het allerbelangrijkste in ons leven is. De tekst van vandaag zegt dat het allerbelangrijkste in ons leven is dat wij de Heere leren kennen. Dat we tot de Heere komen. Dat Hij ons aan zijn voeten brengt. Dat ik een band krijg aan Hem. Zou u dat op den diek hebben gezegd tegen mij? Dat u zegt, het allerbelangrijkste voor mij is dat ik de Heere mag kennen. Of dat ik de Heere zoek, of dat ik de Heere nodig kreeg. Dat ik zonder Hem niet meer leven kan. Gemeente, daar wil ik het met u vanmorgen en vanavond over hebben. Over dit allerbelangrijkste in ons leven. En dat gaan we dan zien aan de hand van een hele wonderlijke geschiedenis in het leven van een heidense hoofdman, van een heidense generaal, een legeroverste. Want dat zie ik in het leven van de arme jongens en meisjes. Die man is door Gods genade, door de leiding van de Heilige Geest, in een bijzondere weg tot de Heere gebracht, gedragen, getrokken. En naar Aman krijgt op een hele wonderlijke manier tenslotte kennis aan de God van Israël. Zullen we samen gaan luisteren? Vanmorgen naar 2 Koningen 5 vers 1 tot en met 7. En het thema van de preek vanochtend is een ongelukkige generaal. En dan drie gedachten van één woord. Ik kan u ze makkelijk onthouden. In de eerste plaats gezien. In de tweede plaats geknakt. In de derde plaats gemotiveerd. Het gaat vanmorgen over een ongelukkige generaal. Drie gedachten, gezien, geknakt, gemotiveerd. In de plaats dus gezien. Jongens en meisjes, we gaan vanmorgen naar Syrië. Syrië, weet je, dat ligt boven Israël. Syrië is ook betrokken nu bij de oorlog. En die Syrië-gemeente was een, vertelt Gods woord, een legeroverste. Een krijgsoverste of een krijgoverste. Nou, in onze woorden is dat een generaal. Zijn naam is in de Bijbel opgeschreven, is Naaman. En Naaman was een bijzonder man, want hij was krijgsoverste van de koning van Syrië. Hij was dus de generaal van het Syrische leger. Hij stond aan de top. En dan was hij niet zomaar gekomen natuurlijk. Je wordt niet zomaar generaal gelijk. Nee, hij is natuurlijk onderop begonnen. Hij was eerst soldaat geworden. Misschien ging hij ook in dienst, net zoals ik. En toen is hij natuurlijk opgeklommen. En toen is het oog op hem gevallen. En hij viel op door zijn inzicht, door zijn strategisch inzicht. En hij klom op en klom op. En tenslotte, gemeente, was hij krijgoverste. De hoogste in het leger. En de koning was natuurlijk blij met hem, want ja, een goede generaal, dat is goud waard. En toen was er een oorlog aangebroken, staat ook in onze tekst. En toen had Naaman, althans zo beleefden de Syriërs het, in Gods woord staat het anders, toen hadden de Syriërs iets bijzonders meegemaakt, want toen had Naaman die oorlog geleid, de aanval geleid. En toen hadden ze gewonnen, toen hadden ze een geweldige overwinning behaald. Door zijn strategisch inzicht, door zijn wijsheid. Hij kon zijn leger aansturen, hij wist precies wat ze moesten doen. En toen hebben ze gewonnen. En toen zijn ze teruggekomen natuurlijk, de soldaten, jongens en meisjes, je begrijpt dat. En ja, iedereen keek natuurlijk naar Naaman, want hij was de generaal. Hij had leiding gegeven. Ze schreven de overwinning op zijn rekening. En hij kwam natuurlijk bij de koning en die was ook heel dankbaar. En ik weet niet natuurlijk of ze toen al medailles hadden en koninklijke onderscheiding of zo. Maar stel dat hij er was, gemeente, dan had hij natuurlijk zo'n medaille gekregen. Want het staat in Gods woord, hij was van hoog aanzien. Dus de koning keek tegen hem op, maar de mensen in Syrië helemaal. Als hij door de straten van Damascus kwam met zijn wagen, dan stonden de mensen stil. En dan bogen ze misschien wel voor hem, misschien vielen ze wel op de grond. En dan dachten ze, dat is Naaman, dat is onze krijgoverste, dat is onze generaal. En door hem hebben we die verlossing gekregen, die overwinning geboekt. Dat is door zijn inzicht en door zijn inzet. Groot man voor het aangezicht van zijn heer. Ja, de koning Ben-Hadad heet hij. Die was natuurlijk blij met hem, die keek tegen hem op, die was dankbaar voor hem. Nou, daar gaat het om. En Naaman weet ik niet precies hoe die geweest is, maar die was er denk ik ook trots op. Die dacht, dat heb ik mooi voor elkaar. En door mijn inzet en inzicht hebben we deze overwinning geboekt. En als die over straat liep, jongens en meisjes, deed hij misschien een beetje zo, weet je. Zijn borst omhoog, misschien hier die medailles. Weet je wat je ziet wel eens, hè, mensen van het leger. Dus over straat. Ik heb dit bereikt. Maar gemeente, moet eens kijken hoe Gods woord daarover spreekt. De Heilige Geest. Over die strijdbare held, over die generaal die zoveel heeft betekend. Daar staat helemaal niet dat door hem die verlossing gekomen is. Dat staat er toch niet? Nee, leest u met me mee. Daar staat, door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. De Bijbelschrijver zegt, Gods hand zag erachter. God had dit gedaan. God schrijft geschiedenis. God geeft verlossing. Ook in de oorlog van nu. We hebben net gebeden voor Israël. Gemeente, ik weet niet wat dat u doet. Dat verschilt natuurlijk. Er is heel veel discussie over ook zo. Maar als je bij het woord van God leeft en als je het volk van Israël lief hebt, dan gaat dit aan je hart. Dan lig je daar wakker van. Dan bid je daar dagelijks voor, toch? En dan lees ik hier dus in de tekst dat God verlossing geeft. Hij gaf het notabene aan Syriërs. Zou hij het niet aan zijn eigen volk geven? Laten we bidden, hè? Blijven bidden. Maar kijk, wat dus in Syrië dus helemaal misverstaan werd, want in Syrië dachten ze Naaman en hij en hoog aanzien en beloning. Nee, zegt Gods woord, helemaal niet. Het was de Heere die het gaf. En kijk, gemeente, daar moeten we opletten, hè? Want dan denk je, ja, Syriërs en zo. Maar waar schrijven wij het dan toe als wij gezegend worden? Waar schrijven wij het dan toe, jongens en meisjes, als je een 10 hebt voor je toets? Waar schrijven wij het dan toe? Als het goed mag gaan in je gezin, als het goed mag gaan met je bedrijf, met je werk, op je werk. Waar schrijven wij het allemaal aan toe dan? Zijn we dan ook Syriërs? Of gemeente, wij beseffen wij en hebben wij er oog voor dat alles wat goed gaat in ons leven, alles wat wij aan zegen ontvangen, dat dat van de Heere is. Van de week Dankdag gehouden. Maar gemeente, niet alleen op Dankdag moet je eraan denken, elke dag van je leven toch. Dat u hier vanmorgen zit, dat ik u ontmoeten mag, dat u mee kan luisteren en kijken. Gemeente, al die gaven, al die weldaden, die zijn van Hem, van God. Gegeven door Hem. Laten we dat allereerst leren vanmorgen uit Gods woord. Als iets goed gaat, als er uitkomst is, als we doorgeholpen worden, als we gedragen worden, het is allemaal uit Gods hand. Verworven ook door Christus. Dat zal dominee Post van de week wel gesteld hebben. Al die gaven die wij van de Heer ontvangen. Ja, de genade is van de Heer en de verzoening en de vergeving gaan we het vandaag nog over hebben. Maar gemeente, ook eten, drinken, bewaring, verlossing. Alles is verworven door Christus. Daar moest je ook voor aan het kruis. Daar moest je ook voor lijden en sterven. Opdat we straks weer kunnen eten, omdat er koffie is en koek erbij. Opdat ik gezond ben, opdat ik kleding kan dragen. Alles is uit Gods hand. Nodig om te zeggen tegen elkaar in de tijd waarin we leven, want onze samenleving is ook Syrisch. Wij zouden zomaar ook Syrisch kunnen denken. De Heere had verlossing gegeven. Dat is de eerste gedachte, gemeente, gezien. De tweede gedachte is geknakt. Ik zie het zo voor me, hè? U met mij. De Aman, onze krijgsoverste. Man van betekenis, wat zal hij nog meer kunnen betekenen in de toekomst als er nog eens een oorlog uitbreekt? En jongens en meisjes, dan gebeurt er iets heel schokkends voor die man. Op een goede dag heeft hij een plek op zijn lichaam. Even mijn voorbeeld op zijn arm. Zijn oog valt erop. Hij denkt, ik heb hem misschien geschaafd. Ik ben misschien langs de muur gegaan met mijn arm. Ik denk, het gaat wel over. Zoiets denk ik dan, hè. Maar het gaat niet over. Op een goed moment zegt deze vrouw, joh, kijk eens, ik heb hier een plek op mijn arm. Nou, zegt ze, dat ziet er niet zo goed uit. Je moet eens een dokter raadplegen. Hij heeft geld genoeg natuurlijk, dus hij laat een dokter komen. En die dokter die kijkt, is het nou, een beetje mijn voorbeeld, hij begrijpt het. Zalf erop. Maar gemeente, die zalf helpt niet. En die plek die breidt zich uit. En hoe het precies gegaan is, weet ik natuurlijk niet. Staat in Gods woord niet, maar op een goede dag wordt de diagnose gesteld. En dat zal de dokter gedaan hebben. De dokter zal gezegd hebben, edelachtbare, u bent melaats. En jongens en meisjes, melaats zijn, je weet natuurlijk niet wat dat is, want dat horen wij nooit meer. Maar melaats zijn, dat was een hele erge ziekte. Dat was een besmettelijke ziekte, die was zelfs zeer besmettelijk. Melaatsheid, dat was een huidziekte, althans zo begon het. En als dat verder ging, dan breidde zich dat uit over je lichaam. Dan tastte dat je huid aan en vervolgens wat eronder zit, dus spieren, zenuwen. En dat ging dan verder. En dat hield dan ook geen halt als dat doorging, dus dat kon je verdere lichaam gaan besmetten en aantasten. Het kon ook richting je gezicht gaan, dus dan werd je mismaakt erdoor. En dat kon doorgaan en doorgaan. Het kon ook genezen, hoor. Het kon ook genezen, jawel. In de wet van Mozes staat dat als je melaats geworden was, dan moest je in quarantaine. Nou, we weten allemaal wat dat is. Maar dan kon je er ook weer uitgaan als je genas. En dan ging je naar de priester en dan ging hij je controleren. En dan kon je genezen verklaard worden. Dat kan. Dus als je melaats was, dat betekende niet per definitie dat je ging overlijden eraan. Maar het gebeurde wel. En in ieder geval was het zo besmettelijk dat je inderdaad in de afzondering moest gaan leven. Dus Naaman, jongens en meisjes, je snapt dat. Die ziet dat al helemaal voor zich. Die komt in een hele grote onzekerheid terecht. Hij denkt, ik moet apart gaan leven. Ja, generaal zijn, dat gaat er niet meer worden natuurlijk. Ik kan misschien adviseur worden vanaf de achtergrond. En via een briefje en zo kan ik misschien nog wat adviezen gaan geven. Maar generaal blijven, dat kan niet. En ik moet in mijn mooie huis moet ik in de afzondering. En hoe zal het dan verder gaan met mijn ziekte? En hoe gaat dat verder? En zal ik tenslotte eraan overlijden? Hij weet dat natuurlijk niet, maar hij weet dat dat kan. En zo zie ik hem geknakt worden. Snap u? Deze man van hoog aanzien, die strijdbare held, die man die zoveel betekend heeft, raakt geknakt. En die moet ervaren wat verschillende van ons ook wel herkennen vanochtend, denk ik. Hoe betrekkelijk alles is. Hij betekende zoveel. Hij was een belofte voor de toekomst. Hij was de generaal. Hij komt erachter, gemeente, alles is betrekkelijk, want mijn rang moet ik inleveren. Straks zit ik in de afzondering. Hoe het met mijn gezondheid verder gaat, weet ik niet. Maar dat zou wel eens heel vervelend kunnen worden en zelfs heel ernstig. En de betrekkelijkheid van alles komt op hem af. Zijn huis, zijn geld, zijn status. Hij staat met lege handen en is geknakt. Herkent u wel, hè? Moeilijk, ja. Maar als hier vanmorgen geknakte mensen in de kerk zitten, dan zou ik willen zeggen, broeder en zuster, kom met die knak in uw leven bij de Heere, kom maar. Want als er eentje weet wat geknakt zijn is, is de Heer Jezus wel. Hij werd aan het kruis van Golgotha geknakt, opdat hij geknakte zondaren te hulp zou kunnen komen, troosten, bemoedigen, sterken. Wie heeft er geen knak in zijn leven? Wie kent er geen stukje gebrokenheid? Vanuit zijn jeugd, vanuit vroeger of nu. Misschien van de week een knak gekregen, komende tijd. Ik zie daar een geknakte man. Hij gaat er nog niet even mee naar de Heer. Ja, dat komt straks wel, maar de Heer gaat naar hem toe. Maar u mag vanmorgen en u mag de komende tijd uw knik, uw knak bij de Heer brengen. Ik vond het zo mooi wat u net zong. God die helpt in nood. Gemeente, zo is het hoor. Echt. Een geknakte man. En gemeente, dan gebeurt er in zijn leven iets dat heeft niemand kunnen denken. En dat is niet te verklaren. Dat is een wonder van Gods leiding. Want ik vertelde u in zijn geknaktheid, hij denkt natuurlijk, mijn carrière kan ik vergeten en mijn gezondheid gaat eraan. En misschien moet ik straks sterven aan mijn ziekte. En jongens en meisjes, dan is daar aan het hof, aan het huis van de Amen een meisje. Ze wordt hier genoemd een kleine jonge dochter. En gemeente, als je dat woord in het Hebreeuws kan lezen, dan kun je inschatten dat dat meisje zo 14, 15 jaar is geweest. En wat is dat meisje overkomen, gemeente? Nou, dat is niet gering. Dat is al nu weer herhaald. Die kleine jonge dochter is gegijzeld. Die is gevankelijk uit het land van Israël gebracht. Er was een strooptocht geweest. Benden uit Syrië waren getogen. Die hadden een strooptocht gedaan in Israël. Geschiedenis herhaalt zich. En die hadden dat meisje weggekaapt, zou je kunnen zeggen, bij haar vader en moeder. Ze was meegenomen. Ze was ingerekend. Nou, er zitten hier misschien wel jonge vrienden van 14, 15 jaar. Nou, dan moet je het eens in je eigen leven even proberen te zetten. Of als u ouder bent van een kind van zo'n leeftijd, moet u eens even proberen in te voelen wat die ouders meemaken. Dan komen dus die soldaten vanuit Syrië en die komen bij jou binnen en die zien daar dat jonge meisje van 14, 15 jaar en zegt, kom maar mee. Ja, zegt die vader, maar dat kan helemaal niet. Het is onze dochter. Pech gehad, meekomen. En dat meisje dat moet mee, die heeft het misschien ook gehuild en gevraagd, nee, nee, en mag ik daar, nee, stop. En ze moet mee. Gemeente, dan zie je kind gaan, hè? Stelt u het eens voor. Met ruwe soldaten mee, 15 jaar. Wat doen die met een meisje onderweg naar Syrië? Daar hoef ik u niet voor te stellen en voor te houden. U snapt dat. Dat gaat allemaal door die ouders heen natuurlijk. En ze moeten hun meisje loslaten. Ze hebben een bidden gedaan, denk ik. Ja. En daar gaat ze. En die ouders denken natuurlijk, we zien haar nooit meer terug. En dat meisje denkt, ik zie mijn ouders nooit meer terug. En ze wordt meegenomen met die soldaten naar Syrië. En op een of andere wonderlijke manier komt ze in het huis van de Amon terecht. En wordt ze een dienares, een slavin van de vrouw van de Amon. En op een moment, gemeente, hoort ze dat haar heer ziek is. Nou jongens en meisjes, wat had jij gedaan? Als jij uit je huis was meegenomen en bij je ouders vandaan. En als je meegenomen was naar Syrië. Wat had je dan gedaan? En wat hadden wij gedaan, gemeente? Eerlijk, wat had u gedaan als u hoorde dat Naaman mee laatst was? Ja. De een zou zeggen, ik had gedacht, nou, dat is zijn eigen schuld. Want hij is ten diepste verantwoordelijk natuurlijk voor het ontvoeren van mij. Het was door soldaten, hij was generaal. Anderen had gedacht misschien, ja, dat is nou Gods straf, hè? Dat is nou Gods straf. Want het is onrecht, het is verkeerd, het is Gods ingrijpen. Gemeente, ik ben altijd weer onder de indruk van dit meisje, want als ik dan nu weer lees vanmorgen met u en overdenk. Weet je wat ze zegt? Och, of mijn Heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Dat is wat? Hier spreekt een kind in de vreze des Heren. Geen wrok, geen rancune, geen haat. Hier spreekt de liefde. En ze denkt groot van de Heren. En ze denkt groot van de profeet des Heren. Daar heeft ze dus blijkbaar van gehoord thuis, dat er een profeet van de Heer in Samaria is. En ze noemt zijn naam niet, maar dat is natuurlijk Elisa. En Elisa betekent de Heer helpt, notabene. En dan hoort ze dat haar Heer ziek is en dan zegt ze niet van, nu moet hij naar de profeet in Samaria gaan en dan zal hij hem misschien van zijn melaatsheid ontledigen. Dat staat er niet. Nee, ze is er stellig van overtuigd, dan zal hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Dus ze denkt groot van de God van Israël. Ze denkt groot van de profeet die de Heere gegeven heeft onder Israël. En ze is zelfs zo vol vertrouwen dat ze erop vertrouwt dat Elisa een buitenlandse, heidense, vijandige generaal zal genezen. Dat is wat? Ja, gemeente, als ik dit zo lees, dan word ik er weer ontroerd van. Want dan zie ik hier een jong meisje van 14, 15 die de Heere vreest. En die thuis een godsvrezende opvoeding heeft gehad. Want in de tijd waarin ze leefde, de tijd van Joram, velen dienden de Baal. En misschien bij haar in de straat ook wel en verdrinnetjes ook wel. Maar ze had thuis over de God van Israël gehoord. En vader en moeder hadden dat voorgehouden en voorgeleefd. En met haar gesproken over wie de Heere is, de God van het verbond. En ze had respect gekregen voor de Heer in zijn dienst. Ze had respect gekregen voor de profeet Elisa. Anders gezegd, God had die opvoeding gezegend. God had die godvrezende opvoeding gezegend. En dat wil heel wat zeggen vanochtend, ook voor u en voor mij. Dan komt natuurlijk de vraag uit naar boven de gemeente. Op wat voor manier voeden wij onze kinderen op, als we kinderen mogen hebben? Is dat een opvoeding in de vrezen des Heren, zoals u beloofd hebt misschien hier toen u hier stond, bij doopvond met uw kind, of ergens anders? Toen hebt u daar gestaan, ouders, toen hebben wij daar gestaan. Toen hebben de doopvragen beantwoord en de derde doopvraag is dat onze kinderen in de voorzijde leer, dus in de leer zoals de doopformulier erover spreekt, zullen opvoeden. Wat is er van terechtgekomen? Hoe gaat het in onze gezin? Ik zie jonge mensen zitten met kinderen. Hoe gaat het in jullie gezinnen? Is daar een opvoeding in de vrezen van de Heere, met het woord van God? Praten met de kinderen over de Heere, zingen met hen, bidden met hen. Breng je kinderen wel eens 's avonds op bed, ook als ze wat ouder zijn, dat je zegt, zullen we samen knielen? Of als je zoon thuis komt en zegt, mijn verkering is uit. Zeg je dan, nou ja, er zijn nog meisjes genoeg. Of ga je op je knieën met hem? Zo. Opvoeding in de vrezen des Heren, gemeente. Dit meisje was zo opgevoed en het had wortel geschoten in haar leven. De Heilige Geest was erin meegekomen. Dat wil ik vanmorgen tegen de kinderen in de kerk zeggen, de jongens en meisjes. Kunnen jullie Heren leren dienen en vrezen? Ja, dat kan. Dat meisje ook. Ze had het thuis gehoord. En de Heren had het gezegend. De gemeente laat in de gemeente, in de gezinnen, de Heren worden gezocht, gediend, gebeden. Laat zo in de gezinnen van de gemeente, ook in Middelharnis, de Heren mogen werken. Door zijn geest. U zegt, kan dat? Ja, dat kan. Ja, maar u zegt, bij mij is er een afgehaakt. Die kan ook nog terugkomen. Voor God is niks te wonderlijk. Kijk eens naar dat meisje hier. Prachtig. Ze denkt groot van de Heer en van de God van de Heer. En wat ik ook zo mooi vind, gemeente, dat wil ik u ook nog even zeggen. Als je dan naar het vervolg kijkt, waar dat op uitloopt. Zo nog iets daarover en vanmiddag of vanavond verder. Ten slotte is het middel in Gods hand, zou je kunnen zeggen. Waardoor de Amon genezen wordt en de Heere vindt. Stel nu dat ze niks gezegd had. Of dat ze in die wrok had blijven hangen. Van net goed. Naar de mens gesproken had Naaman onbekeerd gebleven en ongenezen. Maar door die ene zin, hè, het is één zin. Gemeente, praten wij ook wel eens van die zinnen. Bent u al eens iemand tot zegen geweest? Ik moest gisteravond denken aan het verhaal wat mijn opa vaak vertelde. Dat komt hier vandaan. Ik heb nog even nagekeken of het klopte, maar het klopte ook echt. Marinus Blok. Zegt u dat wat, de ouderen onder u? Marinus Blok was een flakeienaar, kwam in Middelharnis, deed nergens aan met zijn gezin. En toen had hij een keer contact met een collega. Ik las, hij was machinist op de tram en die collega was de stoker. En Marinus die bad nooit, jongens en meisjes, die begon zo te eten, weet je. En toen zei die stoker tegen Marinus Blok, zou jij ook niet bidden? Want we hebben met dezelfde God te doen, Marinus. Eén zin. Eén zin. Maar hij trof doel. Het was een pijl in Gods hand. Marinus kwam er niet meer van los. Kwam tot geloof, bekering. Heeft nog een tijdje hier gekerkt, las ik bij dominee Laman. Dat is een tijdje geleden. Hij later predikant geworden in de gereformeerde gemeenten. Mijn opa vertelde dat vaak aan mij toen ik jong was. Over hoe God het kan doen via één zin. Ik moest er gisteravond aan denken. Het meisje noemde één zin. Heb ik ook wel eens een zin mogen zeggen? Heb u wel eens een zin mogen zeggen? Waarvan iemand later zegt, dat heeft me tot de Heere gebracht. Gemeente, het gaat nog verder in dat knakken. Want de derde gedachte is gemotiveerd. Jongens en meisjes, dat meisje zegt dat tegen haar vrouw, hè? Dat heb ik met jullie nu bekeken. Toen zeiden ze tot haar vrouw. Dus dat meisje dat zegt, als hij naar Samaria gaat, uw man, mijn heer, dan zal de profeet die in Samaria is, hem van zijn melaatsheid ontledigen. Dat zal de profeet zeker doen, want het is een profeet van God en God is almachtig. En dat zegt ze dus tegen haar vrouw. Ach, weet je, dan lees je tot je verbazing hoe dat verder gaat. Die vrouw zegt dus niet snotneus, waar heb je het over? Nee. Ze gaat ermee naar haar man. En ze legt dat aan Naaman voor. Man van aanzien. En Naaman die valt er ook voor. Naaman zegt, ja, kan, nou hou op. Maar heeft dat kind het over een profeet en dat hij mij genezen zal? Helemaal niet. Dat is nou echt kinderpraat. Nee, hij gelooft het ook. Hij neemt het over. En hij gaat vervolgens naar koning Ben-Hadad, dat is zijn heer. En hij zegt, zo en zo heeft de jonge dochter gesproken die uit het land van Israël is. En dan gebeurt het volgende wonder, gemeente. Want als God werkt, dan doet hij geen halfwerk, zeggen we wel eens tegen elkaar. En dat is ook zo, want dan gelooft Ben-Hadad het ook. Dan zegt Ben-Hadad dus niet, dat zou de volgende kink in de kabel kunnen zijn geweest. Naaman, waar heb je het over? Een kind meegenomen uit Israël op een strooptocht en zegt het kind dan, ze heeft zeker gedroomd of zo, of ze is psychisch niet in orde. Nee, hij gelooft het ook. En hij zegt, ik zal een brief schrijven aan de koning van Israël, dat is Joram. En neem ook spullen mee, een geschenk, gaven. En dat moet je maar doen. Hij wil natuurlijk zijn generaal houden, dat snap ik ook wel. En gemeente, dan krijgt hij heel veel mee naar Aman, kijk eens. 10 talenten zilver, 6000 sikkels goud en 10 wisselkleden. Nou, als je dat omrekent, zo ongeveer is dat ter waarde van 100.000 euro. Dus dat gaat natuurlijk mee op wagens en met knechten en met slaven omheen. En zo gaat Naaman. Het is, ja, hij is mee laatst natuurlijk, maar het is beginnen, denk ik. Dus hij kan nog wel op reis, hij kan nog wel contact met mensen hebben. Maar het schiet wel op en ze gaan op reis. Ja, zijn hoogmoed is hij nog niet kwijt. Nee, dat komt nog. Die knak gaat de Heer hem ook nog geven, maar dat komt straks al bij de Jordaan. Maar hij gaat nog hoogmoedig van huis. Op zijn wagen, ja, die plek, ja. Maar al dat geld. En hij denkt, ik zal imponeren. Ik zal door mijn inkomen en voorkomen, zal ik de koning van Israël onder de indruk brengen. En pressen dat ik genezen word. Zo gaat hij op weg. Nou, gemeente, dan lees ik dat hij bij de koning van Israël komt en dat hij die brief overhandigt. En in die brief staat dus inderdaad dat Ben-Hadad verwacht dat de koning van Israël Naaman ontledigt van zijn melaatsheid. En we lezen tenslotte voor vanmorgen dan dat die koning van Israël, Joram dus, daar helemaal verbijsterd door raakt. En hij schudt zijn kleren en hij ziet dat als een krijgslist. Hij denkt natuurlijk, ik krijg hier nou iets op mijn bordje wat ik niet kan voldoen. En dat zal een reden zijn voor Ben-Hadad om mij aan te vallen, om een oorlog te beginnen. Aangrijpend gemeente om te lezen dat Joram dus niet denkt aan de Heere, dat hij niet in gebed gaat, dat hij niet de Heere zoekt om uitkomst, dat hij ook niet denkt aan de profeet Elisa, die noemt hij helemaal niet. Hij laat dus ook geen boodschap sturen naar Elisa van wilt u eens even aan het hof komen, ik zit hier in een ontzettend lastig pakket, kan u uitkomst bieden, hij denkt er allemaal niet aan. Hij loopt vast. En Naaman loopt ook vast natuurlijk. Het zal door hem heen gegaan, zie je nou wel. Ik ben ingegaan op die praat van dat meisje en dat loopt helemaal vast. Want de koning van Israël kan me niet genezen en verlossen. En al kom ik hier met mijn enorme schatten aan, het loopt vast. Ja gemeente, het moet vastlopen, want ik zei net als een hoogmoed moet er nog aan. Hij kwam nog zo. Ik heb recht op genezing. Hij moet leren dat hij geen recht op genezing heeft, maar dat het genade zal zijn en dat God naar hem om zal moeten kijken. Kijk, want ik zei u net al, in Naaman zien we ons beeld vanochtend. In de Bijbel wordt melaatsheid getekend, Jesaja 1 bijvoorbeeld, als beeld van wie wij zijn van huis uit. Jesaja 1 staat dat wij van de hoofdschedel tot de voetzool melaats zijn. Vind ik erg om tegen u te zeggen en tegen jou en tegen mezelf. Maar gemeente, het is waar. Dat is de waarheid, is Gods woord. Van nature deugen wij niet. Van nature zijn wij zondig, schuldig, verloren, onrein. En de Naaman is op weg naar Elisa, ja. En Elisa, dat is een beeld, denk ik ook, van de Heer Jezus. Maar hij is nog verkeerd op weg. Hij is nog in zijn hoogmoed op weg. Hij denkt nog dat hij het verdiend heeft. Gemeente, laat ik een paar dingen nog tenslotte voor mogen zeggen. In deze plaats, weet u dat u geestelijk melaats bent? Of bent u nog zalf eroverheen aan het smeren? Of denkt u dat het allemaal nog wel meevalt? Of wuift u het weg? Of hebt u het echt al onder ogen gezien? Dat wij dodelijk ziek zijn door de zonde. En dat wij het niet kunnen oplossen en dat we het niet kunnen genezen. En dat er maar één is die dat doen kan en dat de Heer Jezus is. Weet u dat? En bent u al op weg naar Hem? Wat dat meisje vanmorgen zegt in de tekst. Ja, ze zegt het niet echt natuurlijk, maar gemeente, dat is toch de prediking? Dat is toch wat dienaren van het evangelie zeggen? Dat is toch wat dominee Post voor naar Middelharnis gekomen is? Wat gaat dominee Post de komende tijd preken elke zondag? Ja, allerlei verschillende teksten, dat klopt. Maar de kern van zijn boodschap is, u moet naar de meerdere van Elisa. Dan zal hij hem, u, jou, van uw melaatsheid ontledigen. En laat daar de preek van vanmorgen op uitlopen, gemeente. Op een verkondiging van de Heer Jezus. Op een verkondiging waarin ik u zeggen mag dat er bij de Heer Jezus raad is en hulp en verlossing voor geestelijk melaatse mensen die vastgelopen zijn, die geknakt zijn en die met hun schuld in hun maag zitten en niet weten hoe ze eraf moeten komen. En dan mag ik u vanmorgen zeggen, alle liefde, want ja, ik voel altijd zo'n bijzondere band als ik hier sta. Dan mag ik vanmorgen tegen u allemaal zeggen, en ook u die meeluistert, dan mag u vanmorgen tot de Heer Jezus komen. Kom maar. Kom maar. Met je schuld, met je verlorenheid, met je geknaktheid, met je gebrokenheid. En geef je maar aan me over. Mag het? Ja, kom maar. Ja, niet zoals Naaman dan, alstublieft. Niks meenemen. Naaman die kwam nog naar Elisa toe met, nee, lege handen is genoeg, is ook nodig. Gisteren zonden we op de Bondsdag van de Mannenbond. Schiep nou te binnen. Moeder, kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Dat is hem. Dus neem niks mee, ook niet geest. Er zijn zoveel mooie gebeden gedaan en zoveel diensten. En gemeente voor de eeuwigheid is dat wel belangrijk. Maar worden gered door Jezus, door zijn kostbaar bloed, door zijn lijden en sterven. Als hij zich met me inlaat, als hij zich over me ontfermt. En ik loop bijna al op vanavond uit, maar misschien moet het ook maar. Als je dan tot hem mag komen, als je mag ondergedompeld worden. Niet in de Jordaan, maar in zijn kostbaar bloed. Dan is er vergeving, dan is er reiniging, dan is genade in hem. Dan loop je zelf helemaal vast. Klopt. Als je de Heer Jezus echt leert kennen in je leven, gemeente, ben je zelf geknakt en vastgelopen. En dan geef je je gewonnen. Voor het eerst en opnieuw. Dat mag u doen vanochtend. Mag jij ook doen. Het zal dan eeuwig meevallen. Hè? Want is dat dan zo'n genade als je hem mag leren kennen. Als hij zich met je inlaat. Als je ervaren mag wat McChain, in zijn bekende lied, zegt. Een gouden regel heb ik van de week nog naar mijn zwager. Ik bedoel deze regel, gemeente. En ik hoop dat u dan in uw leven mag herkennen. En ik hoop dat dat in deze dienst mag gebeuren. Ik bedoel deze regel. Ik boog me. En ik geloofde. En mijn God sprak mij vrij. Dat doet God als ik tot Jezus kom. Dat zegt God als ik me in de open armen van Jezus werp. Dat gebeurt er als ik met mijn geestelijke melaatsheid me aan hem gewonnen geef. Gemeente, zullen we dat proberen te doen? Want er is een overvloed van genade in de Heer Jezus. Er is een reiniging van alle zonden. Er is een kostbaar bloed gestort, waarachter ik me veilig mag weten. Heerlijk als je het kennen mag. Heerlijk als je van je geestelijke melaatsheid gereinigd bent. En als je bij hem mag schuilen. Hoe is dat verder gegaan in het leven van de Aman, zegt u? Als God het geeft, horen we dat vanavond. Amen. Gemeente, laten we danken en bidden. Genadig en barmhartig Heer in de hemel, aan het einde van deze eerste kerkdienst op deze zondag komen tot u in het gebed om te danken voor alles wat u gaf vanochtend. Dat we mochten zoeken in de gebeden, dat we mochten zingen, dat we naar uw woord mochten luisteren. Dat het eerste deel van de geschiedenis van Naaman verklaard en verkondigd mocht worden. Heer, laten de lessen die we ooit dit gedeelte mochten trekken ter harte worden genomen door ons. Laten we inderdaad achter alles uw hand zien als dingen goed gaan, als we gezegend worden. Dat we dan niet aards denken en geseculariseerd, maar dat we van alles mogen weten en zeggen, maar het is de Heer die het schonk. Dat we op alles uw hand mogen zien en in alles het bloed van Christus. Heer, bepaal ons bij de betrekkelijkheid van het leven. De meesten van ons zijn dat al, maar laat het voortdurend beseffen dat alles betrekkelijk is en dat wat vandaag goed gaat, morgen anders kan zijn. En dat we betrokken mogen zijn op de dingen van de eeuwigheid, wat werkelijk waarde heeft. Wat het allerbelangrijkste is in ons leven, Heer, dat is toch dat we u mogen kennen door een waar geloof, gewerkt door de Heilige Geest. Geef ons dat ware geloof, verdiep het, versterk het, ook als het ingezakt is. Of bestreden wordt. En Heer, dan dat meisje, daar zijn we verwonderd over. Als je dit in je leven hebt meegemaakt, als je zo'n trauma hebt en je dan spreekt zo goed van de Heer en van zijn profeet, dat is het werk van u. En dat is bemoedigend voor de kinderen in de kerk en de jonge mensen. Heer, we bidden voor hen en met hen of u datzelfde werk ook in hun leven doet. Dat ook zij u de Heer mogen leren vrezen en dienen. Zegen de ouders in de opvoeding, ook ons als grootouders, als we misschien ook een oppasdag hebben voor de kleinkinderen, dat we ook van u mogen spreken, goed spreken mogen van u. En zeker ook als het dan kleinkinderen zijn die soms niet naar de kerk gaan. Wat pijnlijk, wat verdrietig. Maar Heer, dat we dan in alle eenvoud, misschien met een kinderbijbel of zo, over u mogen spreken en dat u het zegent. O Heer, laten wij dan zo op weg mogen gaan, inderdaad, door genade naar die meerdere van Elisa. Met onze geestelijke meelaatsheid. We hebben een onoplosbare kwaal, maar u hebt een oplossing. U hebt uw zoon ervoor geschonken, Heer Jezus. U kwam ervoor in deze wereld. U onderging de smartelijke en smadelijke dood aan het kruis. Om ons van onze geestelijke meelaatsheid te kunnen ontledigen. Heer, we zien ernaar uit om daar vanavond nog meer over te horen en te zeggen. Laten we er vandaag over nadenken, spreken. Laat dat wonder van genade in ons leven zich mogen voltrekken. Laten we van die vergevende genade, van dat reinigende bloed mogen leven. Heer, bedankt voor wat u gaf, Heer, in deze dienst. Gaat u met ons mee. Zegen ons tussen de diensten, ook als we alleen zijn wellicht. Dat we uw nabijheid dan mogen ervaren en dat we vanavond in getrouwheid hier mogen zijn. Of meeluisteren. Om te horen hoe hij verder ging in het leven van de Naaman en wat dat voor ons betekent. Heer, doe verzoening over wat niet goed was. En zegen uw woord. Zegen ons leven. Dat we bij u mogen schuilen. Voor het eerst en opnieuw. Aanvaard onze dank en hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 85, vers 3. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Psalm 85, vers 3. Gemeente, verhef uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zeg.